Tweede Wereldoorlog begon toen ze op de middelbare school zat. En tijdens de oorlog was ze actief in het verzet. Vechten voor je vrijheid met alle risico's van dien.
We hebben daar tegen geprotesteerd. De rector ook, die is meteen gevangen genomen en naar Vught verstuurd. Maar het was inderdaad heel erg moeilijk omdat je zeer snel verraden werd. Het was net zoals nu eigenlijk. Je had 's avonds mocht je niet op straat. Als je dingen voor andere mensen kunt doen, dan heb je geen honger.
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Deze week in de podcast een hele bijzondere gast, namelijk Hantje, 95 jaar oud. De Tweede Wereldoorlog begon toen ze op de middelbare school zat. En tijdens de oorlog was ze actief in het verzet. Vechten voor je vrijheid met alle risico's van dien. Mijn opa heeft zelf ook in het verzet gezeten. En ik vind het heel jammer dat ik hem niet goed erover heb kunnen spreken en alle verhalen heb kunnen aanhoren. Dus daarom vind ik het, is het naar mijn mening heel belangrijk om de verhalen te horen, omdat het niet vergeten mag worden. En daarom vind ik het heel bijzonder. En ben ik blij dat u er bent. Dankjewel.
Ja.
Welkom. Hoe gaat het met u?
Goed.
Ja?
Ja.
Mooi. Praat u vaak over de oorlog?
Nee.
Nee?
Nou, toevallig. Nu wilde die kleinzoon van mij, die geschiedenisleraar is, die wil ook een aantal dingen weten. En we hebben wel dingen. Tot 47 heb ik, dus eigenlijk de oorlog heb ik met hem. Daar is een boekje over.
Ja.
Geschreven in Zwitserland door een neef van mij. En die daar, de mensen wisten er eigenlijk niet veel van. En dat is daar verspreid in Duits en Engels, geloof ik.
Om mensen ook meer te vertellen over de tijd.
Precies, ja.
Ja, want daar hadden we het net eventjes over. Dat het best wel een gek idee is dat er nu een generatie opgroeit. Die niet meer mensen kent die de oorlog hebben meegemaakt.
Nee. Nee, en er was in Zwitserland ook. Ik denk eigenlijk dat het in Duitsland eerst was. Ook iemand die dat gedaan had, maar die had het verschrikkelijk geromantiseerd. Dus het was een soort libellenverhaal.
Dus niet het echte verhaal.
Nou ja, misschien een beetje.
Een beetje, ja. Want hoe oud was u toen de oorlog begon?
Ik ben van 1925. Dus in 43 was ik. Reken maar uit.
Ik zit ook echt te hoog.
17. Ik was 17 en ik werd 18. In juni.
Ja, en dan zat je op de middelbare school.
Ja.
Ja. Hoe was die periode?
Het was wij in onze school. Waren er veel Joodse leerlingen. Dus wij hebben het meegemaakt dat Joodse leerlingen van school moesten. En die mochten toen naar het Vossius Lyceum. Daar hadden ze op een of andere manier konden ze wel, hadden ze Joodse leraar. Het was eigenlijk het begin van de segregatie, zeg maar. En wij hebben daar tegen geprotesteerd. De rector ook, die is meteen gevangen genomen en naar Vught verstuurd. Omdat bij ons op school. En die school is dan ook gesloten.
Omdat jullie er niet mee eens waren, inderdaad, dat de Joodse.
Ja, en dat die ook die rector daar zich achter heeft geschaard. En ook verschillende, meerdere leraren. En ook leerlingen.
Dus toen was de school werd gesloten ook?
Ja.
Ja.
En die is nog een tijdje doorgegaan in een min of meer particulier huis.
Ja.
Met een veel kleinere bezetting.
Was dat ook, ging u toen ook van de middelbare school af of stopte toen het onderwijs? Of bent u dan naar een andere middelbare school gegaan?
Nee, ik had het eindexamen. Het was het laatste eindexamen in 43.
Oh ja, oké, dus u was nog op tijd.
Precies
klaar.
Op tijd. Ja.
En dan gebeurt de periode en het lijkt me zo. Kijk, wij kunnen er helemaal geen voorstelling van maken. Hoe is de periode en hoe voelt u zich in die tijd?
Nou, ik denk dat je als jong iemand eigenlijk altijd de tijd waarin je leeft denkt, ja, zo gaat het nou eenmaal. Je hebt niet zoveel vergelijkingsmateriaal, of helemaal eigenlijk niet. En ik had een Joods vriendinnetje op school, die leeft overigens ook nog. En daar gingen we vaak heen en zij was ook half Joods. Maar het was inderdaad heel erg moeilijk, omdat je zeer snel verraden werd.
Ja, dus de anonimiteit was heel...
belangrijk, ja. Ja.
En op welk moment besluit u dan voor het verzet te gaan werken?
Ik denk direct na mijn eindexamen, dat zou zo ongeveer 243 geweest zijn.
Ja, want hoe kom je dan als dat zo inderdaad alles wordt heel geheim gehouden? Hoe kom je dan in aanraking?
Dat kwam, het was net zoals nu eigenlijk. Je had, 's avonds mocht je niet op straat.
Ja.
Dus je ging in je eigen straatje, dat doen ze nou ook, kennissen zoeken of mensen waar je iets mee kon. En dat deed iedereen, omdat je je anders heel erg eenzaam voelde. Zowel ouder als jongere mensen. En zo leerde ik dus iemand kennen die mij allerlei theoretische les gaf. Of gaf, voilà. Ik wou dat helemaal niet, want ik was min of meer verliefd op die jongen. En ik denk, oh god, dan moet ik horen hoe de theorie van dit en dat in elkaar
zit. Ja, terwijl jij alleen maar oog voor hem had.
Nou, een beetje, ja. Wat een vreemde situatie, maar goed.
Ja.
Zo ben ik in het verzet gerold en zo kwam van het een het ander.
Ja, en hoe ziet het verzet eruit?
Ja, ik moest dus zorgen dat de mensen later bonnen voor het eten kregen. En het waren mensen waarvan vaak de man, meestal de man of de vrouw, opgepakt waren. Dus die hadden heel weinig geld. En nou ja, daar praat je ook mee. Want die mensen die hadden dus ook weinig contacten. En die hadden bovendien iets waar ze vreselijk mee zaten. En ook, ze wisten ook absoluut niet hoe het verder zou gaan.
Nee, ook bij zo'n angstige periode, die jaren.
Ja.
Veel mensen worden opgepakt.
Ja.
Het lijkt me een moeilijke keuze. En nogmaals, weet je, ik kan er helemaal geen voorstelling van maken in die tijd. Wanneer iemand de beslissing neemt, en ik heb daarom ook heel veel respect voor mijn opa bijvoorbeeld, inderdaad ook dat hij besluit nam om zich in te zetten in het verzet. Maar het lijkt me best moeilijk om die keuze te maken, want je bent je ook bewust van alle risico's.
Ja, maar als je jong bent minder, en als ik in die tijd een gezin had gehad, weet ik niet of ik het gedaan had.
Nee?
Je bent alleen zelf in gevaar en eventueel je vrienden, maar we hadden ook inderdaad andere namen.
Ja?
Zodat ze niet meteen wisten waar ze zijn moesten. Want we waren altijd bang. En het was natuurlijk ook zo dat je zou doorslaan als je verhoord werd en opgepakt. Dus dat weet je dus niet.
Wisten jullie elkaars namen ook niet van het verzet? Elkaars echte namen, zeg maar.
Nou, dat weet ik niet meer precies. Maar je herinnerde bijvoorbeeld, je herinnert je de huizen niet aan de nummers, maar gelukkig waren er toen nog niet zulke huizen waar alles hetzelfde was.
Ja.
Dus dan wist je, oh ja, daar. Want jaren, nou, heel onlangs, had een buurtmeisje van mij, die had een feest met een goochelaar en muziek en zo in Oost. En nou, ik ging erheen. Ze zei, ja, je moet erbij zijn, dat is veel te leuk. En toen dacht ik, toen ik er was, ik denk, ik ken het hier, maar kom nou uit in Oost, hoe kan ik het kennen? Toen bleek later, toen ik erover nadacht, ik had ergens bij die mensen eten en bonnen gebracht.
Ja.
Maar zozeer ging het uit je geheugen. Het is heel raar.
Bewust ook uit je geheugen, omdat je niet wilde dat als je werd verhoord, dat je iets kon loslaten.
Ja, maar het is heel raar dat het zo werkt.
Ja.
Vind ik.
Dus uw taak was in het verzet voedselbonnen rondbrengen en nog andere taken ook?
Nou, je moest soms iets naar Amersfoort brengen, kampen Amersfoort.
Ja.
Maar dat was niet vaak. En dat was met de trein en dat was eigenlijk, dat was niet zo erg handig. Maar je zat dan te midden van allemaal Duitsers in die trein, militairen. En ik weet eigenlijk niet, ik zou wel een of andere permissie hebben gehad.
Maar je moest dan iets Amersfoort brengen, terwijl je eigenlijk gewoon in het hol van de leeuw in de trein zat.
Ja, maar en toen was je inderdaad banger dan je nu zou zijn. Nu zou ik denken, ach, het zijn soldaten. Wat doen ze? Maar dat heb je pas veel later is uitgekomen wie wat was. welke gevaarlijk waren en welke gewoon ook jongens waren die in dienst moesten. Maar dat is allemaal, die bewustwording van die dingen is veel later gekomen. Want ik kom helemaal niet uit een politiek milieu of zo. Nee. Totaal niet. Maar.
En was je ook heel erg bewust van de risico's? Hoorde je veel verhalen om je heen?
Nou, ik was gewoon nooit bang.
Nooit bang?
Dat ben je dan niet, denk ik. Nee.
En aan andere vrienden en familie?
Ja, er zijn natuurlijk mensen opgepakt. En van alles.
Ja.
En daarom had je ook een andere naam. Ik heette altijd Klaartje overal.
Klaartje?
Ja.
Ja.
En, maar ja, dat, als je het achteraf bekijkt, die dingen die zijn zo door te prikken. In deze tijd denk je, wat typisch dat die mensen dat zo gedaan hebben.
Ja, ja, maar toen was het gewoon wijsheid.
Ja, maar wat je ook zegt, wat jullie ook zeiden, tegenwoordig weet iedereen alles van iemand.
Ja.
Ik vind het best wel eens gevaarlijk, want er is een tijd geleden was er een kleine groep mensen die zich tegen dat soort maatregelen, toen ze begonnen, verzetten. En dat heb ik toen ook gedaan, want ik denk als er ooit zo'n situatie komt, dan kunnen ze zo iedereen oppakken.
Ja, ja, dus eigenlijk de anonimiteit die jullie in de Tweede Wereldoorlog hadden,
ja,
is een fijnere tijd dan nu. Kijk, ik bedoel bij ons ook online, weet je wel, je kan iedereen,
ja,
alles volgen en alles zien.
Ja.
Ja.
Nou ja, nou, ik weet niet. De meeste mensen zijn misschien niet bang daarvoor.
Ja.
Of ze zien geen dreigend gevaar of weet ik veel. Dat,
ja, ze zien het gevaar er niet in.
Nee, je wordt ook niet onmiddellijk daaraan opgehangen.
Nee.
Als je dat doet.
Nee.
Maar toen wel. Maar ik denk, het indirect heeft het net zo goed consequenties nu. Dat ze alles van iedereen weten.
Ja.
Dat lijkt me. Maar ja, dat kan je niet terugdraaien.
Nee, zeker niet. Met de technologie die er nu is.
Ja.
Had je in de tijd van de Tweede Oorlog veel vrienden? Of merkte je echt een splitsing in mensen die bijvoorbeeld in het verzet gingen? Mensen die niks deden? Of mensen die voor de Duitsers wilden werken?
Nou ja, daar ging je helemaal niet meer om.
Nee, dus je merkte daar echt een splitsing in kennissen en in.
Ja. Nou, het was ook veel te gevaarlijk. Want je wist niet van iedereen hoe ze dachten. Je wist het helemaal niet.
Nee. Altijd op je hoede?
Nee. Nou ja, wel een beetje.
Wel een beetje, ja. Hoe zou je eigenlijk die jaren omschrijven?
Nou, ik denk dat het heel goed is voor je ontwikkeling en je mensenkennis en je blik op de wereld. Ik denk gewoon dat het. Ik raad het niet iedereen aan, maar het is niet slecht.
Het heeft jou veel. Je hebt er veel van geleerd.
Ja, eigenlijk wel. Ik hield altijd van mensen. Dus. Maar. Nou, dat er zoveel verschillende mensen zijn waar je ook van houdt. Maar het enige waar ik dus niet achter sta of wat ik niet kan, dat je je vijanden even lief moet hebben als jezelf. En dat heb ik niet.
Nee?
Nee.
En hoe bedoelt u dat? Leg eens uit.
Nou, als er bijvoorbeeld mensen zijn die een groot plan hebben met de wereld waarvan ik denk dat het er helemaal verkeerd gaat, of met milieu of iets anders. En ja, dat soort mensen.
Ja. We zitten nu natuurlijk ook in een gekke periode met de hele coronasituatie.
Ja.
En met de avondklok. Hoe is het om geen vrijheid te ervaren in die jaren van de oorlog?
Ja, ik weet niet. Wij smokkelden ook wel. Ik ben s'avonds ook wel op straat geweest.
Ja.
Maar alleen als het moest voor iets.
Ja.
En het was dus vrij riskant, want als je iemand een bericht moest brengen, 's avonds en je werd opgepakt, nou dan had je grote kans dat je door zou slaan. Dus je deed het niet.
Nee. De consequenties waren gewoon
veel. Ja, heel groot. Ja, en ik woonde bovendien nog in de Gerrit van der Veenstraat, was de euro.
Vlakbij.
Het Terpenstraat.
De wat?
Het Terpen heette dat. En dat was het kader van de nazi's zaten daar. Oh. En in een school die ze gevorderd hadden.
Ja.
Ja, in die tijd werden ook al die scholen gevorderd. Voor militair en dat soort dingen.
Kan je kort vertellen hoe het in Amsterdam helemaal gaat? Het beloop van eigenlijk de oorlog. Hoe de stad eruit ziet. Wat mensen voelen. Hoe alles verandert. Daar wat over vertellen?
Nou, ik denk dat het was vroeger heel erg buurtgericht. Je wist niet wat er in de volgende wijk gebeurde. Dat was gewoon niet zo. Nee. In die tijd. Dus de communicatie was heel anders. Hetzelfde als je nu naar India gaat. Dat was zo ver weg. Nou, wat is dat van hier naar de... Dus die afstanden waren heel anders. Je kwam niet erg buiten je wijk. Of je moest al toevallig een familielid hebben die in Noord woonde of zo. Maar Noord, je bleef heel erg in je eigen buurt.
Zijn er nog, heeft u nog veel vrienden of kennissen uit die tijd die er nog veel over praten of er veel over weten?
Nee, ik ben vet te oud, joh.
95, ik vind het echt knap hoe u...
Maar die ene vriendin die met mij in de klas zat, die is ook nog in leven. En die is ook superactief.
Ja?
Ja, die is dat gewoon gebleven.
Wat leuk.
Ja, dat is fantastisch. En dat is ook heel leuk, want wij zijn eigenlijk de enigen die over dit soort dingen echt kunnen praten. Omdat we al die dingen mee hebben gemaakt toen we een jaar of 14, 15 waren.
Ja, echt jong eigenlijk.
Ja, heel jong.
Toen de oorlog begon.
Ja.
Ja. Wat moet ik me voorstellen bij het verzet? Wat voor mensen waren dat? Hoe gaan jullie met elkaar om? Is dat echt een soort van vriendschappelijke groep? Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, dat zijn hele goede boeken over. Maar ik was dus zo'n beetje het verzet. Daar zag je ontzettend tegenop, tegen de mensen die het deden. Je wist wel niet wie het waren, maar dat waren echt mensen die je geweldig vond. En als je dus daar als koerierster kwam, dan was je dus een soort loopjongen.
Ja, dat en, was ook spannend.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik vond dat ik het verplicht was. En ik had dus heel veel Joodse vrienden en dat was dus ook zeker een motief om het te doen. Omdat je wilde sowieso verzet plegen tegen de Duitsers. En ik heb daar trouwens ook een heel boekje tot 47 erover. Dat kan ik je wel eens een keer via haar lenen. Ja. Dat heeft mijn neef geschreven met mij. En die heeft het in Zwitserland vertaald ook.
Ja.
Aan mensen laten zien hoe het werkelijk was.
Maar hoe was het werkelijk? Daar meer over vertellen.
Nou, je kan het inderdaad vergelijken met... je moet een motief hebben om bij elkaar te komen. Nou, dat motief dat lag overal, dus dat was niet moeilijk te zoeken. En dan moest je zien dat er mensen aan mee wilde doen. En ik was maar een koerierster, dat was niets. En een vrouw was al helemaal niks in die tijd. Dat was eigenlijk, dat was bijvangst.
Maar jullie hadden wel een heel duidelijk doel. Het was echt gewoon,
ja.
Het is alles samen tegen de Duitsers.
Ja, in ieder geval.
Ja. Ja. Verbindt dat ook heel erg?
Ja, dat was meteen, dat was echt meteen zo.
Ja.
Want ik herinnerde mij dat we, toen was ik 8 inderdaad. We waren een keer in Duitsland met vakantie, was 1933 geloof ik. En toen discussieerde mijn vader met iemand die in Duitsland woonde en in het verzet waarschijnlijk zat. Of in ieder geval die zich verzette. En toen was ik heel gefascineerd daardoor. En we hebben thuis inderdaad, dat was aanvankelijk, was er in Duitsland, maar dat is ook, dat moet je maar allemaal, dat is allemaal geschiedenis. Maar was er een dominee Niemeller En die verzette zich en die is ook meteen in het kamp gestuurd. Maar die heeft heel veel invloed gehad. Zo kan je zien dat in moeilijke tijden er vaak één iemand is die allerlei dingen aanstuurt. En die wordt dan opgepakt, maar dan ontstaan er allerlei groepen die dat overnemen. Ja. Dat is eigenlijk...
Daarvoor opkomen inderdaad.
Ja.
Ja. En is het ook... Er zitten veel jongeren in het verzet, hè?
Ja.
Is het ook omdat het dan spannender is, dat er minder angst is?
Ik weet het niet, want die kennissen van mij die uit Berlijn kwamen, die waren ook allemaal heel jong.
Ja.
En die hadden zich als je jong bent, dan verzet je inderdaad eerder tegen dingen. En die zijn dus uiteindelijk moeten vluchten en hier gekomen. En het werden ook alweer allemaal vrienden. Het waren allemaal groepen.
Weet je ook in die tijd, als je dan over straat loopt qua huizen, waar dan...
Ja, dat wist je zeker. En gelukkig waren het niet allemaal die moderne flats die hetzelfde uitzien in de cirkel. Je kon gewoon weten, oh, dat huis, want ik hield de straat niet en het nummer niet, maar wel het huis.
Ja.
Maar dat zou helemaal niet meer kunnen nou.
Nee.
Ze vertelde soms ook verhalen. En ik weet het nou nog, als ik ergens langskom, dan denk ik, oh, die woonde daar en daar zat iemand gevangen. Ik wacht op voedsel. Of je onthoudt die dingen.
Ja, dus je wist wel waar iedereen ondergedoken zat.
Nou, je krijgt een klein lijstje. Ja. En dat moet je meteen vergeten. En ook met de straat en de huisnummer.
Ja.
Dus je moet een goed geheugen hebben. Ik zou het nou niet meer kunnen.
Nee, nou, ik vind je hartstikke helder. In die tijd, als ik me er een voorstelling van moet maken, hoe ziet zo'n dag er dan uit? Je staat op of hoe ziet de planning?
Nou, ik deed natuurlijk ook veel voor mijn familie. Want die hadden geen voedselbonnen en dat soort dingen. En mijn grootouders ook. En die zaten bijvoorbeeld, die waren echt oud. Tenminste, tegenwoordig is niemand meer oud. Maar die zaten dan hier in de buurt, woonden ze. En die zaten dan aan tafel en die waren heel gelovig. En dat zei mijn grootvader. Die zei, we wachten hier tot de raven komen. Met eten. En dan kom ik wat met iets, meestal. En die heeft ook enorme invloed op mij gehad. Die was zijn oudste kleinkind. Nou, die kon. Het was een hele strenge man, maar niet voor mij. Dus ik ben altijd wel een beetje verwend.
Ja.
Of verwend. Je kan het wel zo zeggen.
En
ik was niet bang.
Nee, gewoon geen angst.
Nou, ook niet zozeer voor mensen. Dat heb ik pas later gekregen.
Ja?
Ja, ik denk het wel.
Ik verbaas me wel heel erg, want u bent 95 jaar. En ontzettend helder, positief. Hoe komt dat?
Op mijn kinderen.
Kinderen, ja?
Ja.
Ja, die houden u jong.
Ja, ik wil zo lang mogelijk een beetje meegaan met wat ze doen.
Ja?
Omdat ik het leuk vind. Of leuk, ik wil het graag weten.
Dus echt nieuwsgierigheid.
Ja, precies.
Ja. Is dat ook belangrijk?
Ja, ik denk van wel. Als je niks mee... Tenminste, ik zeg het ook altijd aan mensen. Een heleboel van die oudere mensen. We aten allemaal samen ergens. Dat kon dus niet meer. Maar ik zeg, je moet lezen of iets anders doen. Want anders dan suf je in.
Ja.
Als oude mensen op de bank gaan zitten en niks doen, dat kan niet.
Nee, dus jezelf blijven prikkelen en ontwikkelen.
Ja, precies. Ja.
Hoe is de periode na de oorlog? Hoe pak je het leven dan weer op?
Ja, we hadden allemaal sessies waar we theoretisch met elkaar dingen bespraken. We hebben toch gedeeltelijk het contact gehouden met mensen van het verzet. Maar heel snel daarna gingen die carrière maken. Of die hadden ook geen kans gehad. Want ik heb ook heel veel contacten gehad met... Met mensen die uit Berlijn gevlucht waren. Dus Joodse, Duitse, intellectuelen, zeg maar.
Ja.
Zoiets.
Dus dan pak je het leven weer op en is er veel trauma's? Is het,
nee.
Gaat iedereen gewoon door?
Je gaat gewoon door. Die trauma's, dat hoor je later allemaal. Ja. Als je het niet weet, dan is het misschien wel rustig.
Ja, want op dat moment wist u ook nog niet veel wat er allemaal was gebeurd.
Dat wist je helemaal niet. Van de kampen, dat wisten we helemaal niet.
Helemaal niks?
Volgens mij niet, nee.
Nee. En op welk moment?
Nou, we wisten wel. Je wist wel van de mensen die in Boegenwald en dat soort dingen. Maar van Mauthausen, dat wisten we niet.
Nee, en op welk moment krijg je die verhalen te horen van mensen?
Nou, ze vertellen er inderdaad heel weinig over. En je moet toevallig iemand tegenkomen en je leest erover. En toevallig kende ik dus iemand die dat mee had gemaakt. Dat was min of meer, nou ja, het kwam ook door mijn leeftijd.
Ja.
Want die ging er heel jong in het kamp. En daardoor is hij waarschijnlijk ook, heeft hij het overleefd.
Ja. Hoe blijf je positief als er zoveel ellende is in tijden van oorlog?
Om je een voorbeeld te noemen, dat is dan ook wel uit de oorlog. Daar bracht ik bonnen of levensmiddelenbonnen rond, iets dergelijks. En dan was ik zo gelukkig. Sommige mensen die maakten dan voor mij, want er was helemaal geen eten op dat noodkacheltje, maakten ze tulpenbollen. En dan kreeg ik een schaaltje. En ik had door altijd fietsen, altijd honger. Ik had sowieso altijd honger.
Ja.
En, maar dan na dat vond ik werkelijk, kon je me op niets beter trakteren.
Dan tulpenbollen eten.
Ja.
Het was natuurlijk ook een, qua eten was het dan toen ook, er was gewoon niks toch bijna?
Ja, maar weet je, dat is ook zo raar. Als je dingen voor andere mensen kunt doen, dan heb je geen honger. Want ik fiets, ik snap het achteraf ook niet.
Nee?
Ik fietste de hele stad door en ik had bepaald niet veel, maar dat maakte niks uit.
Nee.
Nou, ik denk dat je heel sterk in je gedachten moet zijn.
En met, echt met een doel voor ogen.
Ja.
Ja. Was je ook de hele tijd bezig met dat doel?
Nee. Ik denk het niet. Ik weet het niet. Het zat er gewoon in. Ik was helemaal niet. Ik was nooit zo gemotiveerd. Ik was gemiddeld. En plotseling moest ik iets doen wat niet gemiddeld was.
Ja.
Dat is een kleine samenvatting.
Hoe kijk je nu aan tegen de jongeren? Want wij zitten natuurlijk in de coronasituatie en ook met heel veel regels. Mm-hmm. En ook met een avondklok. Wat is uw visie daarop?
Nou ja, moet je luisteren. Je kan niet van iedereen verwachten. Dat ze het geheel overzien, toch?
Nee.
Dus dat zijn deelstukken waar ze protesteren en dat kan me heel goed voorstellen.
Ja.
Als je daarbij hoort bij die groep dat je dat doet.
Want ook een heel groot deel laat het eigenlijk maar gaan, toch? En die verzet zich niet.
Nee.
Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou ja, ik heb nooit in een epidemie geleefd. En dat hebben wij als land ook niet. Dat ligt eeuwig terug. Dus het eist een hele nieuwe aanpak.
Ja.
En wie ben ik die daar een goede oplossing voor weet?
Ja.
Ik vind dat die mensen enorm hun best doen, vooral de wetenschapsmensen. Want ze weten ook niet waar het op uitdraait. Ze weten niet eens precies hoe het zit.
Is het een gek idee dat de jongeren eigenlijk straks, dat de oorlog redelijk ver van hun afstaat straks? Omdat, ja, veel verhalen misschien niet meer direct of betrekking hebben op heel veel jongeren. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ik denk dat moet je in de geschiedenisboeken stoppen. En er zijn nu zoveel andere problemen waar die jongeren voor staan. En wat hun leven, hun toekomstig leven zal bepalen. Dat ik denk, nou, maak hier maar geschiedenis van. Dat vind ik niet erg.
Ja.
En dan kan je al die dingen uithalen. Je denkt, nou, als wij in het verzet komen, doen we het zo. Dat vinden we wel goed. En dat werkt niet meer en zoiets, denk ik.
Ja. En wat denkt u dat belangrijk is, wat nu eigenlijk jongeren en kinderen op de lagere school meekrijgen van, nou, bijvoorbeeld uw verhaal en andere verhalen?
Ja, ze vinden het in eerste instantie inderdaad spannend. Ze denken dat is spannend. En in het tweede, dan hoop ik dat ze heel erg solidair met elkaar zullen zijn. Ook als ze afwijkende meningen hebben of als ze van een ander land komen. Dus dat er veel tolerantie is.
Dat ze dat meekrijgen als lessen van de oorlog.
Ja, maar ik weet niet of ze dat eruit halen.
Wat denk je dat ze eruit halen?
Nou, niet tolerantie, want je bent beslist niet tolerant in die tijd. Dat kunnen ze er nooit uithalen. Maar wel dat je, dat je veel om mensen geeft en om het, ja, bijvoorbeeld het, het voortzetten van het feit dat wij in Amsterdam dus heel veel Joodse mensen hadden. En dat je die structuur van die stad zo wil houden. En ja. dat begrijpen ze nu wel, dat begreep ik helemaal niet toen ik zo jong was.
Nee.
Ik deed gewoon wat ik dacht wat ik moest doen en voor de rest. En ik weet niet hoe je kan nou voor... Nu zijn de idealen zo hoog of breed. Als je voor het klimaat inzet en al die andere dingen, dat is heel erg onoverzichtelijk, denk ik, als je jong, heel jong bent.
Ja, want u was naar de klimaatprotesten gegaan, toch?
Ja, met Sander.
Ja? Ja, wat goed. Ja. En waarom motiveerde dat u?
Wat
was uw motivatie daarvoor?
Nou ja, dat natuurlijk het allerbelangrijkste is. Als dat niet meer werkt, dan kunnen we het hebben vergeten.
Ja, dat is eigenlijk de basis.
Ja.
Ja. Vindt u het ook belangrijk dat mensen protesteren?
Ja, heel erg. Ja, want ik gisteren nog... kwamen de mensen van de jazzclub. Ik zeg, hoe is het nou? Niet goed, weet ik allemaal. Ik zeg, waarom eigenlijk niet? Jullie hebben muziek voor de buurt gemaakt en dat kan nou even niet. Maar verzin een andere manier waarop je dat wel doet. Want via die muziek of via die jazzclub, ik heb niet eens veel met jazz, maar kwam die buurt weer bij elkaar. Dus hoe je groepen bij elkaar brengt.
Ja.
En dat is heel erg gelukt, maar ja, nu met corona en hoe dat achteraf weer goed gedraaid wordt, dat weet ik helemaal niet. Want een heleboel van de mensen die het doen, die zijn of te oud of te jong of die hebben alweer een andere functie.
Is het belangrijk dat in deze coronatijd mensen ook protesteren?
Ja, altijd. Ja.
Weet u het moment nog goed dat u te horen kreeg dat de oorlog voorbij was?
Ja, ik zat op Merwedeplein. Met Ben Polak, dat was in die tijd een wethouder, een arts en wethouder in Amsterdam. En ik weet niet, we hadden een afspraak en toen hoorden we daar, dat was krankzinnig, dat was heel raar.
Via de radio?
Ja, maar op het pleintje van Anne Frank.
Ja.
En wij waren met z'n tweeën daar, dat was krankzinnig. En ik zag die man nooit, maar ik weet niet, we hadden op een of andere manier een afspraak.
En wat gaat er dan in u om op zo'n moment?
Ja, ik weet het niet. Ja, we vonden het te gek.
Ja.
Ja.
Snap ik, heel veel vreugde.
Ja.
Ja. En zijn er veel... In die tijd, ook dan na de oorlog, kan ik me voorstellen dat je weer mensen terug ziet komen of mensen verspreekt. Hoe is die periode?
Nou, moeilijk, want er zijn toch een heleboel mensen weg.
Ja.
En de verhalen die je hoort zijn erger dan je ooit hebt kunnen voorstellen. Dat komt erbij. Je kan je dat überhaupt niet voorstellen. Nee. Ik denk nou nog steeds niet.
Nee, want wij kennen de verhalen inderdaad uit de geschiedenisboeken, maar u kent waarschijnlijk de verhalen van mensen die dat tegen u vertelden.
Ook dat en ja, hoe verzin je het? Ik bedoel, nee, het is echt onvoorstelbaar eigenlijk.
Ik vind het wel mooi dat u zo helder en zo veel daarover kan vertellen. Want mijn opa heeft bijvoorbeeld zelf ook in het verzet gezeten. Maar die leeft helaas niet meer. En ik heb hem eigenlijk nooit daar goed over kunnen spreken of zijn verhalen daarvan gehoord. Dus ik vind het wel heel mooi om uw verhalen daar ook over te horen. Ik had dat, ik denk dat veel jongeren dat graag ook willen weten en willen vragen allemaal.
Maar het moet niet geromantiseerd worden.
Nee, klopt. Nee.
Want het... Dat was het niet.
Nee. Waar zit dat hem in? Qua, u zegt niet geromantiseerd, want...
Nou ja, dat is dus de vertelvorm die jij maakt.
Ja.
Om het door te geven.
Nee, klopt. Maar er zijn wel bepaalde lessen natuurlijk die mensen ervan kunnen opsteken.
Ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig en ik vertrouw je.
Ja. Welke lessen zou u willen meegeven aan de luisteraar?
Nou, dat je... Waarvoor je vecht nooit moet opgeven. Dus, zoiets.
Ja, oké. Hartstikke goed. Dank u wel.
Ja.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.